Langzamerhand gaan we wat overstappen naar Romeinen. Maar nog even vanuit Jesaja 53. Ja, er kwam ook nog een vraag in de pauze met de goddelozen. Was hij in zijn dood? Hoe zit dat dan? En met de rijken in zijn graf? Er zijn een paar verklaringen van. Dat is ook mooi, die kanttekeningen van de Statenvertaling. De ene verklaring zegt: met de goddelozen, dat is dat zijn graf bewaakt werd door Romeinse soldaten. De Rushaim staat er. De goddelozen, de afbrekers, de doemenden. Betekent dat onder andere. Ja, als de Heer Jezus begraven is, dan zijn daar die Romeinse wachtposten die dat graf moeten bewaken. Ook dat graf van de Heer Jezus, ja, dat is daar in dat kader van het Romeinse Rijk en die Romeinse bezetters. En Pilatus die daar zijn verordeningen geeft, alsof hij het daarvoor het zeggen heeft. Maar als Pasen wordt, dan staat er en de wachters werden als doden. Kunnen ze het niet vasthouden. De andere verklaring is dat er gezegd wordt, ze dachten, hij is gekruisigd tussen de moordenaars en nu zal hij dan ook met de moordenaars worden begraven. Maar dan komt de goddelijke ingreep dat God zegt, ja, maar ik heb een graf voor mijn zoon. Een graf waar nog nooit iemand in gelegd is, van Jozef, van Arimathea, van Rama is dat eigenlijk. En zo wordt hij daar, om zo te zeggen, apart gelegd bij de rijken. Ja, de elite, de klasse, om aan te geven, hij is niet zomaar een mens, maar hij is van goddelijke komaf. Hij is tenslotte van het huis van David. Daar zit natuurlijk toch ook nog een prachtige symboliek in, dat weet je natuurlijk wel. Hè? Dat als je dat leest in Matthäus, daar stond een Jozef bij de kribbe en daar stond ook een Jozef bij het graf. Ja, hij is de zoon van Juda. Juda, maar er is een Jozef bij de kribbe en er is ook een Jozef bij het graf. Het gaat alles volgens die goddelijke orde. Ja, we hebben dan zo even gezien dat dat hele denken vanuit straf, dat toch eigenlijk geen Bijbelse gedachte is. Moussar, dat is eigenlijk meer opvoeding, correctie. Je hebt ook nog het Hebreeuwse woord yagach, dat wordt ook wel vaak vertaald met straffen. Met een jot en een kaf en een get. Yagach, dat betekent eigenlijk corrigeren. Dat is eigenlijk toch een heel ander begrip. God is niet de God die straft, maar hij is de God die opvoedt, die corrigeert, die uiteindelijk terecht brengt. Maar dus dat laatste gedeelte van Jesaja 53, dan krijg je dat prachtige beeld, mijn knecht Avdi, Hatzadik, de rechtvaardige, de waarachtige, hij zal de velen rechtvaardig maken. De velen. Dus die kulamu bij allen, dat worden dan de velen. Dus ook weer inclusief. Want hij heeft gebeden voor de velen. Hij heeft de ongerechtigheid van de velen gedragen. En dat de velen staat dan in vers 12 ook parallel met atsumim. Dat wordt vaak dan vertaald met machtigen, maar het kan ook betekenen de ontelbaren. Zo zegt Jeremias dat ook. Dat zijn die talrijken of tallozen. Want zo moet je het dan ook wel vertalen, want haar rabbin, dat zijn niet de groten. Die betekenis heeft het nergens in het Oude Testament. Maar haar rabbin, dat zijn de velen. En dus parallel daarmee atsumim, de tallozen, in plaats van de machtigen. Romeinen 5 pakt dat weer op. Want als we dat dan lezen in de Romeinenbrief, moeten we maar eens even kijken, Romeinen 5. Beginnen we bij vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld is ingekomen. En door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen is doorgegaan. Omdat allen gezondigd hebben. Dus daar wordt in feite de toon gezet. Allen. Vers 12. Door één mens de zonde in de kosmos. Door de zonde de dood. En zo is ook de dood. Eispantas anthropus tot alle mensen doorgegaan. Efhoipantes, omdat allen gezondigd hebben. Dus twee keer het woord allen. Alle mensen. In feite heb je hier dus de erfdood. Niet de erfzonde, maar de erfdood. De dood wordt geërfd. En die dood heeft geheerst, zegt vers 14, van Adam tot Mozes. Ook over degenen die niet gezondigd hebben in de gelijkheid der overtreding van Adam. Maar nu komt de kerntekst, vers 15. Want dat 15e vers, oh, nou gaat het gebeuren. Want nou gaat Paulus nog een stap verder. Hij zegt, ja kijk, bij Adam is begonnen. Maar, zegt hij, nou moet je wel goed bedenken, het is niet gewoon een parallel Adam-Christus. Dat is niet zomaar naast elkaar. Maar de genade heeft een extra boven de zonde. Dus dat is eigenlijk het thema van vers 15 tot en met 21. B.G. Overbos zei dat het dan zo mooi. Dat was altijd zo'n begaafde predikant vroeger. En zijn vrienden noemden hem Toverbos. Dat met SCH, Toverbos, B.G. Overbos, Tim Overbos. En die zei dan, kijk, wij geloven niet in een evenwicht tussen goed en kwaad. Zo van, ja, blijf net in balans. Beetje kwaad, beetje goed. Iets meer kwaad dan nou, dan ook iets meer goed. Een soort communicerende vader. Blijft net in evenwicht. Nee, hij zegt, wij geloven in het overwicht van de genade. God heeft altijd meer genade dan er kwaad is. Het is niet zo dat God zegt, nou ja, kijk, nou, ik stop er net zoveel medicijnen in, dat de patiënt in elk geval in leven blijft. Ja, ik kom wel eens bij een oudere meneer, die is nou 87, die zegt, ja, toen de laatste keer, toen zei hij, ja, er zijn weer twee medicijnen af bij me. Ik heb dan allemaal 30 per dag. Ja, en met 30 medicijnen blijft hij dan nog in leven. En ja, dan is hij nog dankbaar ook. En dan ergens sta je dan verwonderd hoe iemand toch nog blijmoedig kan zijn. Als je hoort wat hij allemaal mankeert. En dan rijdt hij toch nog in zijn booster. En toen werd hij ook nog een keer met de booster zo van de weg geblazen door een vrachtwagen. Maar dan denk je, oh, maar God zegt niet, nou houden we het net in balans. Nee, maar er is een overwicht, een surplus aan genade. Nou, moet je maar even horen, vers 15. Maar het is niet zoals de overtreding, zo ook het charisma. En het paraptoma, dat is de overtreding. En dan charisma, dat is de genadegave. Want indien door de overtreding van de ene. En nou even lezen, wat vertalen ze dan? Vers 15. Velen, zegt de Statenvertaling. Ik geloof dat de NBG-vertaling dan zegt zeer velen. Zeer velen. Maar dat staat er niet. Er staat hoi, polloi, de velen. Kijk, daar heb je het. Daar zie je ook weer hoe belangrijk het is dat je dan het goed weergeeft. Want dat staat daar. Dus dat is de kern hier van deze tekst. Het is dus de velen. Hoi, polloi. Dus zo moeten we het dan ook weergeven. Dat is dus letterlijk precies hetzelfde als ha-rabim in Jesaja 53. Dus de velen, dat is semitisch gedacht. Dus dat is includerend, dus dat is de velen is allen. Door de overtreding van de ene zijn de velen gestorven. Nou, dat zie je dus ook gewoon, dat de velen hier allen betekent. Want ze sterven allemaal. Er is niemand die kan zeggen, ja, we hebben nog een paar uitzonderingen. De velen zijn gestorven. En dan, polloi mallon, hoeveel te meer de genade van God en de gave, het geschenk in de genade van de ene mens, Jezus Christus, is overvloedig geworden, eis toespaloes, naar de velen toe. Naar de velen toe. Dus die genade en dat geschenk in die ene, Jezus Christus, is overvloedig geworden. Naar de velen toe. Nou, dan heb je hier dus in die tekst twee keer de velen. In vers 15a en in vers 15b. Nou zou het toch heel onlogisch zijn als het in vers 15a allen is. En dan in vers 15b is het opeens niet allen. Maar een groot deel. Of een aardig aantal. Dat, hoi polloi, twee keer in vers 15. Beide keren dus, de velen, beide keren een semitische gedachte. Semitisch taalgebruik, taalveld. Dus dat is dus heel consequent. Dus in vers 15 staat Paulus helemaal in de lijn van dat slot van Jesaja 53. Overvloedig geweest naar de velen toe. En dan vers 19. Nou ja, trouwens, dat is toch ook wel heel frappant. Want aan het eind van vers 18, daar staat dan vers 18 toch ook maar even erbij nemen. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld is gekomen over alle mensen tot veroordeling, eis pantas anthropus, tot alle mensen tot katakrima, tot veroordeling, zo ook door één daad van gerechtigheid, door één dikaioma, eis pantas anthropus, tot alle mensen tot gerechtigheid of rechtvaardiging ten leven. Nou, dus in vers 18 heb je twee keer panta's, allen. Zie je dat Paulus het zelf ook uitlegt? Dat die hoi polloi uit vers 15 in vers 18 verklaart met allen. Dus hij zegt in feite, dat is dus panta's, dat is helemaal mooi. Wij hoeven niet eens de uitleg te gaan bedenken. Paulus zegt dat eigenlijk zelf wel. Ik zal mijn eigen tekst wel uitleggen. Vers 15 geeft hoi polloi, semitisch gedacht. Vers 18 zegt panta's, allen. Hij zegt, ik zal het semitisch nu wel eventjes overzetten in het Grieks. Dan zal ik even het Griekse spraakgebruik erbij geven. Dan heb je het van twee kanten. Dan hoor je het in het semitisch. En je hoort het ook nog eens in het Grieks. Dus Romeinen 5 is wel een stuk met ondertitelen. Nou ja, dat is toch wel prettig. Net als wanneer je naar een film kijkt en ze spreken een taal die je niet verstaat, dat je ondertiteling hebt. Dus voor de Semitisch denkenden, denkt Paulus ook Semitisch, vers 15. Voor de Grieken die eventueel die Romeinenbrief lezen, want Grieks was toen de gangbare taal in het Romeinse Rijk, zegt hij, nou, ik zal eventjes de Griekse woorden erbij pakken. En dan vers 19, want gelijk. Dat is ook een heel mooie tekst. Vers 19, want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens. En dan komt het weer, hoi polloi, de velen gesteld zijn tot zondaren. Gesteld. Katestatezaan. De velen worden gesteld, die komen dus in de status van zondaar. In de positie van zondaar. Ja, dat is dus met ons allemaal. De velen, dat zijn allemaal zondaren. Want dat heeft hij ook in Romeinen 3 al uiteengezet. Er is niemand die goed doet. Allen missen ze de heerlijkheid van God. Er is niemand die kan zeggen, maar ik ben volmaakt gebleven. Ik heb daar geen last van. Zonde? Nee. Nee, dat doe ik nooit. Nee. Komt bij mij niet voor. Nee. Er is niemand die kan zeggen, nou, ik ben helemaal gaaf, onbesmet. Het is aan mij voorbij gegaan. Dus hoi polloi, de velen. Ze zijn door die ene overtreding in deze wereld terechtgekomen, waarin het kwaad op allerlei manieren in je leven probeert binnen te komen. Alzo zullen ook door, dan gaat vers 19 verder, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, hoi polloi, de velen, als rechtvaardigen gesteld worden. Dus dan kom je in de positie, in de status, in de statuur van die kaioi, van tzadikim, van rechtvaardigen. Door de gehoorzaamheid, door het gehoor geven van die ene. Omdat er één was, Jezus Christus, die heeft gezegd, Vader, ik zal horen. Ik zal het hoor Israël realiseren tot het einde toe. De velen. Zie je dus in vers 19 ook weer die parallel. De velen gesteld tot zondaar. En de velen gesteld tot rechtvaardigen. Dan kan het tweede de velen niet opeens minder in aantal zijn dan het eerste. Dan zou dat betekenen, moet je eens over doordenken. Want dan vertaalt NBG geloof ik ook weer met zeer velen. Maar dat zou dan betekenen dat Adam meer bereikt heeft dan Jezus. Ja, dat is ook wat. Dan zou de eerste Adam dus meer vrucht op zijn werk hebben dan de tweede Adam. Dan zou de eerste Adam kunnen zeggen, nou, ik heb ze allemaal tot zondaren gemaakt. En de tweede Adam zegt, ja, ik heb heel veel van die mensen tot rechtvaardigen gemaakt. Dan zou de eerste Adam tegen de tweede zeggen, nou, dan heb ik toch meer bereikt dan u. Dan zie je dat, dan krijg je toch wel een heel vreemd denken. Maar God zegt, nee, het is andersom. De genade heeft een surplus, die bereikt meer dan de zonde. Er is meer herstel dan afbraak. God breekt. God kan meer opbouwen dan de vijand kan afbreken. Dus dat 19e vers is toch wel heel helder. En dan komt de wet erbij, vers 20, maar dan wordt de genade meer overvloedig. Hyper eperesuizen, super overvloedig, over overvloedig staat er eigenlijk. En de zonde heeft geheerst als koning, maar zo zal de genade heersen door Jezus Christus, onze Heer. Dus dat is zo mooi dat Paulus helemaal semitisch denkt, vers 15 en 19. En daartussen zet hij het even in het Grieks in vers 18. Dus pantes als voetnoot bij hoipoloi. Allen als voetnoot bij de velen. Je zou zeggen, nou, eigenlijk is Romeinen 5 glashelder. Heel glashelder. Paulus, je had het niet duidelijker kunnen zeggen. Alleen daar voel je hoe daar die dogmatiek vaak in meespeelt. Want ja, dan zegt men, ja, maar het kan dus niet allen betekenen, want dan komt dus de hele gedachte die er eigenlijk al zit. Van, ja, maar dat kan niet bedoeld zijn. Ja, maar hij zegt het toch? Ja, maar dat kan hij niet bedoelen. Nou, nog even Marcus 10. Want dat is toch wel mooi om dat nog erbij te vermelden. Marcus hoofdstuk 10, vers 45. Want, dat is zo'n scharniertekst. Een scharniertekst, ja. Want dan heeft Jezus eerst verteld over het dienen. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om dienaar te zijn, dienstknecht. Dus in feite haakt dat weer in op die Erbet Adonai, die knecht des Heren. Dat is dat gedeelte dat eraan vooraf gaat. Diakonos zal ik zijn. En dan vers 45. Want immers, ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dan letterlijk en zijn ziel te geven, lutron, losprijs, antipolon, voor velen. Ja, voor hoeveel? Er staat hier dus geen lidwoord, er staat niet de velen. Er staat gewoon voor velen. Anti, dat is in plaats van. Anti betekent in het Grieks niet tegen, maar in plaats van. In plaats van velen. Los geld. Nou, dan kom ik weer even bij Jeremias. Het heeft ook nog een prachtige studie gegeven over dat los geld. Dat is leuze geld voor velen. Het los geld voor velen. En nou, dan gaat hij helemaal daarop in. Dat ga ik nu niet allemaal behandelen. Dat is een hele studie op zich. Wat dat woord losgeld allemaal kan betekenen. En welke woorden daar in het Hebreeuws zijn. Maar nu even deze tekst. De Zoon des Mensen is gekomen. Doe naar psychen zijn ziel te geven. Ja, voor wie? Er staat dus niet voor de velen. Er staat gewoon voor velen. Nou weet u misschien dat deze tekst nog een keer terugkomt bij Timotheus. 1 Timotheus 2, dat is dus de paralleltekst. 1 Timotheus, de eerste brief. 1 Timotheus 2, het zesde vers. En dat staat in het verband, want er staat dan in vers 4, dat God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dus in die context wordt dat gezegd. Dat wil God. Dat allen zalig worden. En dat ze komen tot erkentenis der waarheid. Vers 5, er is één God, ook één middelaar van God en de mensen. De mens Christus Jezus. En dan komt het vers 6. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen, tot een losgeld voor allen, zijnde de getuigenis tot zijnen tijden. Maar, dus wat staat hier nu? Een losgeld voor allen. Dus dat velen in Marcus 10, dat wordt in 1 Timotheus 2 vers 6 in het Grieks uitgelegd, allen. Dus die twee teksten moet je bij elkaar lezen. Nou is het aardig, hè? 1 Timotheus zegt het helemaal op zijn Grieks. Markus 10, vers 45 zegt het helemaal op zijn semitisch, want er zijn namelijk 5 verschilpunten waarin Markus het helemaal semitisch laat horen en waarin Timotheus, de eerste Timotheusbrief, het vergripst heeft. Die 5 punten, als u die wilt hebben, dat is dus punt 1, zoon des mensen. Want zoon des mensen, dat is typisch een semitische uitdrukking. Want dat is Ben-Enosh in het Hebreeuws, Bar-Nasha in het Aramees. Nou, dus dat is echt die typisch Arameese uitdrukking. Bij Daniel heb je het ook, zoon des mensen. In het Grieks zeg je dat niet zo. Als je een klassieke Griekse schrijver zou hebben, Herodotus of zo, die zou nooit schrijven zoon des mensen. Dat doen Grieken niet. Die zeggen de mens. Kijk, daarom staat er in 1 Timotheus 2 vers 6 en vers 5 de mens, Jezus Christus, niet de zoon des mensen. Dan heb je het op zijn Grieks. Dus in het Aramees zeg je zoon des mensen, in het Grieks zeg je de mens. Nou, tweede verschil. Markus zegt, hij geeft zijn ziel, psyche. Bij Timotheus staat, hij geeft zichzelf. Kijk, dat is keurig Grieks. Hij geeft zichzelf. Maar in het semitische taal, hij zegt, hij geeft zijn ziel. Want je ziel, dat is je leven, dat is wat je bent, dat is alles wat in je is. Staat ook aan het slot van Jesaja 53, dat hij zijn ziel heeft uitgegoten in de dood. Dus dat is weer helemaal Jesaja 53. Nou, derde verschil. Markus heeft lutron, losgeld. En bij Timotheus staat het mooiere Griekse woord. Kijk, Markus heeft lutron. Maar bij in de Timotheusbrief, daar staat anti-lutron. Dat is het mooiere woord. Dat is mooier Grieks. Lutron, losprijs. En dan anti-lutron. Dat is dus eigenlijk de in plaats van losprijs. Dus dat is het derde verschil. Timotheus, dat is wat eleganter Grieks. Nou, dat vierde verschil. Bij Markus heb je als voorzetsel in plaats van anti. Ik zal hem even op het bord erbij zetten. Het vierde verschil. Bij Markus heb je anti, dat is dus in plaats van. En bij Timotheus, daar heb je hyper. Dat is ten behoeve van of voor hyper. Hij heeft zich gegeven voor ons. Want dat anti is de letterlijke weergave van het Arameese galaf. Of het Hebreeuwse tachat in plaats van. Hyper is dus het keurige Griekse woord. Kijk, in het Hebreeuws zeg je dan tachat als in plaats van. Net zoals dat staat bij Abraham, die dan Isaac op het altaar gaat leggen. Maar dan uiteindelijk dan komt daar die ram, die ayel, tachat beno, in plaats van zijn zoon. Tachat, in plaats van. Dus dat is goed, ook in Aramees, galaf. Dus dat is het vierde punt. En dan het vijfde. Bij Markus polloi velen en bij Timotheus pantes allen. En dan, dan zie je dus dat, kijk, dat Markus die zegt, ja, velen, hij geeft zijn ziel als losgeld in de plaats van velen, maar dat is een semitisme om aan te duiden die grote, niet telbare menigte. En dus als Paulus dat aan Timotheus schrijft, en hij heeft die tekst van Markus ergens in zijn hoofd, dat woord van Jezus, dan zegt hij, Nou, zal ik het dan maar even in het Grieks gaan vertellen. Ja, dat is makkelijker voor mijn Griekse publiek. En Timotheus, die misschien ook wat meer Grieks georiënteerd was. En dan zit je daar in die Grieks sprekende wereld. En dan zegt Paulus, ja, maar we spreken die taal ook wel. Oh, dan kunnen we het ook wel overzetten. Want Van den Berg van IJsinga, die zei dan zo mooi. Weet je wat nou de roeping is van de prediker? Overzetten. Ja. Want toen hij in 1939 een predikant moest bevestigen in Amersfoort van Rossen, toen had hij als tekst overgezet zijnde. Hij zei, dat is de taak van een herder en leraar. Die moet overzetten. Die moet de woorden overzetten. Semitisch naar Grieks. Maar kijk, het is natuurlijk ook mooi als je de mensen weer mag overzetten vanuit het Grieks in het Semitisch. Daarom heb ik altijd het gevoel, als ik onderwijs aan het geven ben, dan ben ik eigenlijk zo'n man met zo'n bootje. De mensen overzetten. Ja, dat zo'n soort pontbaas, ja, met een veerpontje, ga je mee in een bootje. Ik weet nog wel dat we een keer in Friesland waren, mijn vrouw en ik, en dat we met zo'n klein bootje overgingen. En konden onze fietsen ook nog meenemen, maar die moest je wel zelf vasthouden. Kon je net met z'n tweeën met de fietsen in dat bootje staan. En die man die roeide ons naar de overkant. En kijk, dat doe je nou geestelijk ook. Dan zeg je, dan moet je die mensen weer overzetten. Nou dus, en dan is het dus ook helemaal oer-Joods. Om dan, zoals in Markus 10, zo gebeurt dat dan ook in vers 45, dat dus de godsnaam vermeden wordt. En dat daar ook dat niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dat en dan die parallelisme, dat parallelisme. Nou dus, dat sterven van Jezus is een losprijs, is een lutheron, zegt Jeremias dan. En dat is meer waardevol, want dat is, oh, dat hij zich tot een schuldoffer heeft gesteld. Jesaja 53 vers 10. Het vrijwillige, onschuldige sterven. En het geldt ook in het eindgericht. En ook voor degenen van wie men zei. Mooi, mooi. Moet eens kijken hoe mooi. Ja, ik zou alles tegelijk willen zeggen. Maar dat is ongeveer het laatste vanmiddag dan. We gaan afronden. Zegt Jeremias dan zo prachtig, hè? Dat geldt ook in het eindgericht. En dat geldt ook voor hen van wie men gezegd heeft dat er voor hen geen losgeld was. Voor de velen, de volkeren van de wereld. Het heeft, dat lutron, dat losgeld, heeft zulk een macht, omdat het leven is van God en met God. Want het leven van de Heer Jezus, dat is het leven vanuit God, dat is het leven met God dat hier in de dood wordt gegeven. In deze onbegrensdheid, schrankenlozigheid van de geldigheid van dat losgeld, openbaart zich de schrankenlozigheid, de grenzeloosheid van de liefde Gods. Dat is de laatste zin van zijn artikel hier. En denk je, nou kijk, dat is het. En dus Markus 10 vers 45, dat haakt helemaal in op het slot van Jesaja 53, de Hebreeuwse tekst. Tassim nafsho, hij stelt zijn ziel, vers 10. En dus lutron losgeld is daar dan de vrije weergave van dat schuldoffer van dat Asjaan. In 53 vers 10. Nou dus, dat is het eigenlijk. Daarmee is in feite, nou ja, Hebreeën 9 vers 28, moet je dan zelf maar lezen. Dat lees ik maar op de weg naar huis. Hebreeën 9 vers 28. En Nou, dan is daarmee in feite de cirkel rond. En dan gaan we danken. Lieve Vader, dat we dat dan zo mogen meenemen naar huis. Dat we het mogen verstaan. U legt het in ons hart. U deelt het aan ons mee. En het is één geheel van Jesaja 53 via Marcus 10 tot in Timotheus en Hebreeën. Het is dat ene getuigenis vanuit uw hart. Want het is uit uw hart voortgekomen, dat plan van de verlossing, dat voornemen der eeuwen, van al die olamim, van al die tijdperken. U hebt de tijden bedacht en zij waren. Die eeuwen waren in uw hart. En dat ene geheimenis, dat legt u in dat ene woord, de velen. De velen. En zo heeft de Heer Jezus gekeken naar al die mensen. En hij zag dat ze waren als schapen die geen herder hadden. Dat waren de velen. De massa. Maar die massa is niet bestemd om onder te gaan. Maar die is bestemd voor uzelf. Hij heeft de volkeren lief. Dat heeft Mozes al gezegd. En zo bidden we u voor elkaar. We bidden u voor heel deze kosmos. Dat dit woord mag uitgaan. En zo zegt ook de Joodse traditie. Dat is uw eigen gebed. Het gebed van de hemelse Vader. Dat mijn genade mag worden uitgebreid over de hele aarde. En dat is schrankenloos, dat is onbegrensd. U breekt door alle grenzen heen. En u gaat uw mensen vinden, u haalt ze thuis van achter alle grenzen. Want uw liefde is eindeloos. Groter dan wij kunnen bevatten. Groter dan ons denken en ons denkraam. U gaat er altijd nog ver bovenuit. En wijder dan alle zeeën zijn, strekt gij uw armen. Dieper dan alle zeeën zijn, reikt uw erbarmen. Zo zegenen we elkaar, ook als we van hier gaan. Laat de vrede en de shalom en de eeuwigheid vanuit uw hart zijn met en in ons allen. Amen.